Wij lezen nog eens zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. De vragen en antwoorden 27 en 28. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Het antwoord luidde: almachtig en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt. En al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoe en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Het antwoord: dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Voorzienigheid. Wat is dat en waartoe dient dat? Wij waren al bijna aan het einde van zondag 10 gekomen. Alleen het tweede gedeelte van het antwoord van de laatste vraag naar 28, daar waren we nog niet aan toegekomen. Er zit alweer even wat tijd tussen, dus ik wil proberen om, daarom heb ik ook de hele zondag voorgelezen, om een korte samenvatting te geven van zondag 10 en dan van het laatste stukje in het bijzonder. Wat daaronder te verstaan was, hebben we gehoord, geliefde gemeente, dat is niet dat de Heere van tevoren alles heeft aanzien komen, alsof hij, zoals mensen wel eens zeggen, ik heb het al aanzien komen. Omdat allerlei tekenen en symptomen daarop gewezen hebben. Nee, dat is veel te zwak. Als wij spreken over de voorzienigheid Gods, dan betekent dat dat de Heere in alles voorziet. Dat hij ervoor zorgt. Vandaar dat we het uitgangspunt ook even genomen hebben in de geschiedenis. De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En dat die voorzienigheid van God nu mede ook daarin bestaat dat hij de dingen die hij geschapen heeft niet aan een blind lot heeft overgelaten, maar dat hij zich daar nog mee bemoeit. Dat hij ze in stand houdt, de getijden, seizoenen, alle dingen die zonder de instandhoudende werking van God niet kunnen bestaan, maar ook dat hij ze op een zodanige wijze regeert dat het naar een zeker doel gaat. Naar een punt door God bepaald. En dat is de voleinding van alle dingen. Dat is de eeuwige zaligheid van al zijn kinderen. De herschepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de ondergang van de goddeloosheid en van de goddelozen. En zo bestuurt de Heere alle dingen. Ik heb toen wel een opsomming gegeven van allerlei vragen, maar tegelijk daarbij gezegd dat wij toch niet kunnen begrijpen. Niet om ons ervan af te maken. En wij mogen, voor zover het woord van God dat toelaat, daar wel iets van zeggen. Maar wij mogen, ik heb dat voor mijzelf aangevoeld als een soort hoogmoed, al is het misschien niet altijd bewust, als wij denken overal een gepast en een christelijk antwoord aan te kunnen geven. Zodat het toch weer klopt. En de mensen zich er dan toch maar weer bij moeten neerleggen, het zij gewillig of onwillig, morrend. Maar er is nou eenmaal niets aan te doen, zo liggen de zaken nu eenmaal. Ik heb dat niet gewild. Waarom? God is groot en wij begrijpen het niet. Wij begrijpen niet dat Hij zo oneindig ver verheven is, boven ons menselijk weten en kennen. En kunnen. Dat wij altijd nodig hebben dat we van God de prediker net zo goed als de hoorder, het kind net zo goed als de grijsaard en omgekeerd, altijd weer nodig hebben de eerbiediging van zijn naam. Om toch nooit uit het oog te verliezen hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. En juist dat facet heeft of kan de mens kan het nooit gebruiken, dat hebben we ook uit het Oude Testament al gehoord, maar in deze tijd is dat zo'n algemeen symptoom. De mens beheerst zoveel dingen, hij weet zoveel dingen. En nu zou hij misschien nog wel iets kunnen accepteren als hij God ook op dat vlak een plaats zou kunnen geven. Zoals die alle dingen probeert te plaatsen, te begrijpen en te doorgronden. En nu roept juist dat aspect van een God die doet wat hem behaagt. Die geen rekenschap verschuldigd is aan ons nietige mensenkinderen. Dat roept vaak het meeste verzet op. Daar wil de mens niet van horen. Van een zodanige God met een zodanige macht bekleed. Dat die buiten hem zich nog roeren, nog bewegen kan. En dat kun je ook merken. Dat dat de mensen het meest tegenstaat. En dat de kerk geprobeerd heeft in plaats van te blijven bij het kloek getuigenis van de schrift. Bij wie dan zult gij mij vergelijken die ik gelijk ben? Dat de kerk in plaats daarvan het beeld van God zodanig heeft gewijzigd dat het een klein beetje meer in onze kraam te pas komt. En dan hoort daarbij, ja maar zoals die mensen toen dachten over God, zo kunnen wij er niet meer over denken en zo is God ook niet. Maar zo was het in het bewustzijn van die mensen. Die stonden overal zo machteloos tegenover. Die mensen die hadden nog zo weinig kennis en zo weinig mogelijkheden om zich daartegen te weer te zetten. Maar daar lachen wij om. En toch vergaat dat lachen ons. Maar dat willen we nou eenmaal niet weten. Om nou in een epidemie of in een of ander iets, om daar nou nog iets van God in te zien. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk het terrein van de vorst der duisternis, van de boze mens. Want meestal gelooft men niet aan die vorst der duisternis. Ja, maar dat is niet voor God, dat doen de mensen. En daar zitten aantrekkelijke gedachten in. Want de Satan en de mens der zonde doet ook ontzettend veel. Dat je echt niet kunt zeggen, ja, dat wil de Heere God nou dat ik zo goddeloos doe. En de Heer die kan de bomen laten groeien, loof en gras, regen en droogte. Maar de mens kan de bomen ontbladeren. En die kan de aarde onvruchtbaar maken. En ga zo maar door. Dus met andere woorden, je kunt overal wel wat uit leren, ook daaruit, dat wij niet op de goede weg zijn, als wij alles in een soort doffe, verkeerde verrusting, maar naar de kant van de Heere God toeschuiven. Zo moet het maar wezen. Zo zal het wel moeten wezen, anders zou het wel anders zijn. Maar hoe waar dat ook is, ik heb toch ook in deze keer, de behandeling van zondag 10, toch weer trachten terug te grijpen tot dat punt dat de mens is en blijft toch maar een opstandeling. En de mens kan duizend manieren bedenken om het aannemelijk te maken. En de mens kan op zeer dramatische wijze van de waarheid getuigenis geven wat er in de laatste oorlog gebeurd is, enzovoorts, enzovoorts. En of wij dan nu nog wel van zo'n God kunnen spreken, die alle dingen bestuurt tot een zeker doel en oogmerk. Horen daar dan die gaskamers en hoort daar dan dit bij en dat bij? Maar als je dan denkt dat Jezus zei, deze zullen gaan in de eeuwige pijn, waar wening is en knersing der tanden, waar de rook van hun pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Wat dan? Moet je dan zeggen zoals de moderne schriftgeleerde zegt, ja, Jezus deelde de veronderstelling van die tijd. Dat dachten die mensen, dat dacht Jezus ook. Hij was een kind van zijn tijd. Maar wij weten gelukkig beter. Doen wij zo recht aan die huiveringwekkende woorden van de schrift? Kijk, die voelt wel aan. Het is alles vreselijk wat er op deze aarde gebeurt, is en nog gebeurt. Maar als je dan de mens confronteert met die laatste waarheid, dat God zich ontfermt over diens hij wil, kan die dan het hoofd buigen? En dan merk je, dat kan die niet. Dan komt het uit dat hij dat nooit wil en kan accepteren. Want het is ondenkbaar voor die mens dat zoiets plaats zou kunnen vinden. Terwijl die vergeet dat die op aarde die mens al een stukje hel creëert. Dan zullen die mensen in dat vliegtuig een helse angsten hebben. Die gemarteld worden. Of doodgeschoten. Dat zal de ene mens de andere mens zo benauwen. Maar kom, we gaan nog even verder. We hebben toen niet als uitvlucht, maar als enige houvast, dat Lam van God, waarin God heeft voorzien, in de grootste nood en dood waarin wij ons bevonden, dat wij voor eeuwig moesten vergaan. En dat God een lam heeft daar gesteld, daar hebben we het middelpunt gevonden. Dat kunnen we toch ook niet begrijpen? Dat God dat gedaan heeft. En alleen met het oog daarop, is het niet zo dat we het begrijpen, Dat we nou alles begrijpen en overal antwoord op weten. Maar met het oog op het Lam is alleen de mogelijkheid ontsloten om net als met die dichter waarvan we gezongen hebben en twee weken geleden gelezen hebben, Psalm 73, om, hoewel die zegt, ik kan het niet begrijpen, die regering van God, dat hij met het oog op die God en zijn Lam mag zeggen, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar ook, het is mijn goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God, vertrouw op hem geheel en al. De Heere, wiens werk ik roemen zal, al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, in pijn en smart, hij is mijn rotssteen, mijn behoeder. Dat is zo groot. Anders blijf je zitten. Alsof jij het, ik het moet dragen. Dat complex van vragen en dingen waar wij geen antwoord op weten. En dan gebruikt de Satan dat, en dat doet hij ook bij veel mensen. Als hij ons voorstelt het onmogelijke van de wegen van God. En van de wegen waarop de mensen kinderen wandelen en ten onder gaan. Dan gebruikt hij dat om ons niet te laten horen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan vermoeien wij ons. Hoe kan dit? En hoe kan dat? En waarom dit en waarom dat? Maar er is niet, te midden van alle wanhopigheid en verdriet, een oog op God, ik zal het nog loven. Weet je, dat komt ook doordat wij ons vaak in een gesloten circuit opgesloten voelen. In een gesloten circuit. En dat ongeloof in onze harten en dat uit de aarde aard zijn, dat is ons zo, dat zijn wij. Ons gezichtsveld gaat niet verder dan de zijde. Met andere woorden, hier moet het opgelost worden. Hier wil ik het graag verklaard zien. Hier wil ik het graag goed hebben. Dat ik het begrijp en dat, nou, zoals ouders zeggen, hè. Ik ben toch blij dat de kinderen een beetje op hun bestemming gekomen zijn. Ze zijn getrouwd. Ze hebben hun eigen leven. Ze hebben het maatschappelijk niet slecht. Dat is toch bekend. Bekende uitspraak. Ik kan daar levendig inkomen. Maar ja. Als je nou vraagt. Is dat nou christelijk? Tuurlijk is het christelijk om het goede voor elkaar te wensen. En om blij te zijn. Maar dat woordje bestemming. Dat hoort bij dat gesloten circuit. Waarin wij inzitten. Het is ons zo onmogelijk om door die dunne wand, die kleine, je zou zeggen dat gordijntje, wat de tijd van de eeuwigheid scheidt, dat maar zo dun is, zo ragfijn, dat, ja, er hoeft maar iets te zijn, vanavond nog, of nu nog, en je staat aan de andere kant. Zijn we ons niet bewust? Vandaar dat gesloten zijn hier beneden. Ik heb dat vaak als ik mensen ontmoet waarvan ik weet dat ze het ontzettend moeilijk hebben in hun leven. Of mensen die weinig, ja, liefde, voorspoed of gezondheid in hun leven hebben gekend. En die dan op een gegeven moment ook sterven. En dat ik mezelf dan betrap daarop, ook al is het iemand die de Heere toebehoorde. Denk hè, jammer toch. Als je nou nog maar een klein poosje hier op aarde nou eens in de goede doen had kunnen zijn. En nou nog maar eens een klein poosje, dit of dat. Vroeger toen ik een kind werd, was en wat meer, begon te denken over allerlei dingen. Toen dacht ik nou, als nou mijn vader en mijn moeder, als ze oud zijn, als ze dan een mooi huisje hebben. En dat ze dan, ja dan zag ik dat voor me, die mensen. En nog een poosje nou eens echt kunnen genieten van het leven. Hè? Dat zou ze zo gunnen. En dan zou ik dit doen en dan zou ik dat doen. Kijk, daaruit blijkt dat wij van onszelf, hoewel we de weldaden niet moeten miskennen die de Heer in dit leven geeft, hè, maar een Engels theoloog die zei toen hij naar Schafot moest om op 28-jarige leeftijd onthoofd te worden. Ach, zegt hij, het leven leg ik net zo makkelijk af als dat ik mijn handschoen uitdoe. Doet geen pijn. Een handschoen doet geen pijn. Of je moet een klemmende handschoen hebben, maar normaal. Zo ga ik naar huis. Hij was zich bewust dat hij eerder thuis was dan de beul. Die nog een eentje moest lopen om thuis te komen. Kijk, daar zie je nou hoe het geloof door de liefde werkende, door die dunne, kleine wand heen kijkt. Naar de andere kant. Dat is nou Gods werk. Wij kunnen het niet. Je kunt het niet beredeneren vanuit jezelf. Als je met je verstand gaat beredeneren, dan zeg je, ja, wat betekent nou dit? Wat betekent nou dat? Wat betekent dat nou? Wat betekent nou de ergste ziekte? Laat het nou eens een jaar duren. 5 jaar voor mijn part. Dat is het verstand. Dat is een verstand. Maar als je dan in de eeuwigheid God groot mag maken, waar geen verdriet en geen tranen meer zijn, en je bent van jezelf verlost, om met alle verloste God de Heer te prijzen. Nou, stel dan alles nog voor. Ja, dat, zo kan de mens op een christelijk verstandelijke manier wel eens redeneren. Maar zo is het in de werkelijkheid eigenlijk meestal niet. Meestal niet. Omdat, zei ik, we zitten in dat circuit gesloten. We dragen het beeld van de aardse. En nou is het alleen Gods genade als we er door het geloof doorheen mogen zien. En overheen mogen zien. En daar heeft de een wat meer in gekregen dan de ander. Dat zal wel zo zijn. Maar voel je aan wat ik bedoel. Alles heeft meegebracht. Dat is de schuld niet. Daar moet je de schuld niet van geven aan de welvaart, aan de voorzieningen, aan alle mogelijkheden die er gekomen zijn op medisch gebied. Daar moet je de schuld niet aan geven. Het is onze schuld. Het zit bij ons. Wij zijn zulke gekken dat als we denken, nou dat heb ik onder de knie, dat is opgelost enzovoorts. Alsof het dan voor elkaar is. En dan komt er weer wat anders. In feite is alles heel beperkt. In feite zijn de meeste pilletjes die we slikken bestrijdertjes van de symptomen. Echte geneesmiddelen zijn er maar heel weinig. Heel weinig. De meeste zeggen, zou je dan zeggen, menselijk weer, gaat vanzelf weer over. In die periode dat de pijn een beetje onderdrukt wordt. Maar ik bedoel maar, je moet je ook niet zo laten verrassen en overrompelen door, jongen, tegenwoordig dit, tegenwoordig dat, want het is zo afgelopen. Echt. Duizenden mensen leven in vrees. Duizenden laboranten zijn bezig met een nieuwe ziekte. En de een zegt het zal er wel meevallen en de ander zegt, nou ik weet het niet, maar het is veel erger dan dat ze willen zeggen. Voel je dat? Dat geen één ogenblik, hoewel de mens in die grote waan leeft, dat hij de dood uiteindelijk onder de knie zal krijgen. Maar dat het eigenlijk allemaal nog zo weinig voorstelt. Vroeger had je oude mensen, misschien niet zoveel, nu ook. Maar als je nou de krant leest, lees je trouwens 42, 50, 49, 54, 52. Ga door. Ja? En er zijn nog andere mogelijkheden om aan je einde te komen. Ja, maar die geest van de mensen, die het alles in eigen hand wil nemen en houden, die gaat overal tegenin. En ik kan het begrijpen. En die door het geloof, door, of door de Heilige Geest, ontdekt wordt daaraan, die hoeft niet in minachting daarop neer te zien, want die weet dat alle zaad van twijfel, van boosheid, van verkeerdheid, vanuit de aarde aards te zijn, van wereld te zijn, dat het allemaal bij hem binnen te vinden is. Allemaal. Je kan geen ketter uitdenken of hij zit er wel, al slaapt hij op het ogenblik nog, maar vandaag of morgen dan is hij wakker en dan kom je weer tot een andere gekke gedachte. Daarom Golgotha. Golgotha. Daar ligt de kern van Gods voorzienigheid. En alleen met het oog daarop kan gezegd worden, het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn de Heer. Alleen met het oog daarop mag die man zeggen, Paulus, als verleider, nochtans waarachtig, als stervenden, en ziet wij leven, als nedergeworpen, maar niet verdorven of verlaten, als niets hebbende, en nochtans alles bezittende. Met het oog op hem. Kijk, en ik hoop dat dat over mag blijven. Uit herinnering van zo, uit prediking van vraag en antwoord 27. Ten slotte, waartoe diende dat ons nou? We hebben gelet op het wonder dat het dient. En dan ons, dat onbegrijpelijke. Dat de Heere alle dingen doet medewerken ten goede dengenen die God lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat alles in het werk gesteld wordt door de Heere God. Alles scherven ook. En de zonde is er ook bij. Alles is erbij. Daarvoor hoeven we de zonde niet te zoeken. Daar gaat het niet om. Maar dat God zo groot is, dat hij alles, zonder duivel en wereld, toch mede in zijn macht heeft. En dat er dan toch niet anders overblijft dan niet een God die het wel weet, maar die het laat gaan, maar die God die alle dingen zelf bestuurt. Nou, we hebben gehoord in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. We hebben gelet wat dat inhoudt. Dat dat net nou dingen zijn die wij niet hebben. En zeker niet in voorspoed ook. Maar in tegenspoed om dan geduldig te zijn, lijdzaam. Alleen, ik wil daar nog dit aan toevoegen. Dat geduldig, dat moet je niet verkeerd uitleggen. Jacobus zegt, jullie hebben gehoord van de lijdzaamheid van Job en je hebt het einde des Heren gezien. Betekent dat, dat geduldig, dat wij bijvoorbeeld altijd ons in kunnen houden? Nee. Betekent dat, dat we nooit onze mond voorbij praten? Nee. Kijk, je moet Jacobus goed begrijpen. Als je Jacobus leest, dan denk je, tjonge, jonge, die Job, dat was toch een geduldige man. Dat was een lijdzaam man. Maar die man, die heeft het uitgeschreeuwd. Tegen God en tegen zijn vrienden. Hij heeft hemel en aarde te hulp geroepen. Hij heeft wat gezegd. Je moet nou maar eens aan denken als je het boek Job leest, dat je zegt, tjonge, tjonge, tjonge. Wat gaat die Job ver? Als Elihu hem gaat vermanen, die laatste spreker, die jongste, dan brengt hij dat ook wel te berde. Dat Job toch dingen aan de orde heeft gesteld die hem niet past. En dat er niemand is die met God kan wedijveren. Ook niet in zijn eigen rechtvaardigheid of wat dan ook, want God is groot en wij begrijpen. Maar de Heere, die zegt dat niet. De Heere heeft Job wel aangesproken om zijn grootheid aan te duiden. Maar de Heere zegt niet, wat heb jij nou allemaal voor onzin naar voren gebracht? Nee, hij zegt van de vrienden, ze hebben niet, jullie hebben niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Er moest een offer aan te pas komen. Om dat te verzoenen, dat kwaad. En toch noemt Jacobus dat lijdzaamheid. Ik geloof zeker dat dat te betekenen heeft dat de Heere met eerbied gesproken alles kan hebben van zijn kind. Als het maar zijn kind is. En als, ja, ik ga misschien wel eens wat ver, maar dat komt, ik heb ook merkwaardige mensen in mijn leven ontmoet, die dagelijks bijna geconfronteerd werden met dat ze wilden vloeken. Het is wat. Die gewoon de vloeken opvoelden reizen. En als ze je zo wanhopig aankeken, zou er nooit een eind aan komen. Toch hoorde je ze niet vloeken, maar ik sluit niet uit dat het ook nog zou kunnen. Maar dat het een groot verschil is. Of daar een mens in zijn onverschilligheid, of in zijn woede, vloekt. De God van hemel en aarde. Of er staat een kind, hoe geschonden ook, hoe bezoedeld, aan de deur te rammelen en te pompen. Rijk. Ik heb al eens gedacht, een beetje rare gedachten, maar ik denk, ja. God schrikt minder van die brutale aap die een steen bij hem door de ruit gooit, dan van die, ja, dooie, zoetsappige fariseer, die het overal mee eens is, zo gezegd, vooral als het andere aangaat, en overal zijn antwoord op weet, maar die nog God, nog zichzelf kent. Kijk, en nou was dat de bedoeling van de duivel, dat Job zijn God zou verlaten, vervloeken, verachten. Dat kon niet, dat kon niet. Dat kon niet. Dat kon van Gods wegen niet. Bij deze man. En dan zou hij zeggen, ik heb het ook de vorige keer aangehaald, hè, dan denk ik, ja. Dan denk ik aan iemand die een stukje, als je een beest onder je voeten vertrapt, hè, zo denk ik aan een Job. Al zou die me dood trappen, al gaat hij op me staan, al zou die me doden, ik zal toch op hem hopen. Het is alsof hij zeggen wil, al gooit hij me in de hel, maar dan zal ik nog zeggen. O God, mijn God. Gij allervorsten Heer. Kijk, dat is iets wonderbaarlijks. Want daar schreeuwt de ziel tegen zichzelf ook in. Want wij hebben wel zo'n vloeknatuur. We hebben wel zo'n verachtelijke natuur. Om als de wind tegen is om God uit te dagen. En of om God voorgoed te verlaten. Natuur hebben we wel. Maar dan komt dat werk van de Heere God naar voren. Wat we niet zelf gemaakt hebben. Je moet niet denken dat Job nou bijvoorbeeld een zoveel beter karakter of een ander mens was als bijvoorbeeld Judas. Dat moet je niet zo ooit niet zien. Maar je moet zo zien, hè, dat God in zijn genade naar Job heeft willen omzien. En nou komt dat voor de dag. Gods werk. En dat kan zo'n troost zijn, want je kunt het met je eigen niet redden. Wie blijft er overeind in de storm? Wie blijft er overeind in de crisis? Mijn grootvader zei wel eens om een luciferhoutje slaan we elkaar dood. Een lucifertje. Wie blijft er overeind? En als God dan? God zegt tegen Jeremia toen hij zo bitter klaagde. Man, hou nou eens op. Je bent nog maar bezig aan een wandelingetje hoor. Je bent nog maar bezig zoals voetgangers over de straat gaan om zo door het leven. En dan had hij toch al heel wat meegemaakt. Maar hoe zou je het maken in de verheffing van de Jordaan? Straks als je achter hun paden meeslepen door die ruigten en door die moerassen van de Jordaan naar Egypte. Of weet ik waar naartoe. Moet je dat maken? Ach, het is met recht zo. Zonder God. Dat is het ergste wat je in kunt denken. Dat is het meest ellendige wat je in kunt denken. Want dan komt er helemaal nergens wat van terecht. En hier is de Heer bezig, hebben we gehoord. In tegenspraak, geduldig. En dat bedoelt de Heer echt niet mee dat wij met een uitgestreken gezicht zitten. Ja, ik ben er zo mee eens en ik ben er zo mee eens. Job was er helemaal niet mee eens. Maar hij heeft dingen gezegd waar zijn vrienden niet aan toe kwamen. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal als de laatste over het stof opstaan. Waarom vervolgen jullie mij? Naar de maal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. De liefde. Want dat kun je niet ontkennen. Er was iets in van die liefde die je niet begrijpen kunt. Want juist daarom ging die zo tekeer. Kijk, nou zo is de Heer bezig om in tegenspoed geduldig te mogen zijn. Dat wil dan in dit verband zeg maar dit zeggen. Ik zei daarna, dit krijgt mij het leven. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Hij schenkt na het zuur en het zoet. Ja, als het hier op aarde niet is, dan zal het nog wel komen. Maar hij heeft het beloofd. Zo komen we in de tegenspoed uit de drom in het heiligdom. Uit de grote mond tot de aanbidding. En zo leert de Heere zijn kinderen toch iets op de weg. Wees geduldig in de verdrukking. En zo is het goed. Zo is het goed. Want het kan wel zijn. Als je heel erg ziek bent. En er doet iemand een beetje ruw met je kussen. Dat je boos wordt. En dat je met je zwakke handje nog een tik zou willen geven. Naar die zuster of die broeder die je pijn doet. Kan best zijn. Weet je maar niet. Mensen worden soms wel eens ongemakkelijk ook. Kan ook. En toch in tegenspoed geduldig. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Doet hij niet. Ook als je ongeduldig bent. Hij blijft eeuwig immer dezelfde. Nou, de voorspoed dankbaar. En in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht. Dat betekent vertrouwen voor de toekomst. Hebben wij dan nog toekomst? Jawel, dat zegt God. Dat zegt God. Dat bedoel ik nou. Met dat gesloten circuit. Alsof er geen deel dan in dit leven is. En dan denken we, nou ja, maar voorlopig word ik dan maar liever 80 jaar hoor. En voorlopig, nou, ik teken ervoor hoor. Als ik niet al te beroerd ben. Ja. Een goed toevoorzicht. Dat wil zeggen een goed vertrouwen. In alles wat me nog overkomen kan. En wij denken net andersom. Voor ons is het een kwaad toevoorzicht, want terwijl we eigenlijk nog maar hier en daar een schrammetje hebben opgelopen, liggen we al aan de vreselijkste ziektes te sterven. Ik heb vast dit, ik heb dat, ik voel hier wat, ik voel daar wat. Dan geloof ik wel dat je wat voelt. Ik heb ook wel eens momenten dat ik denk, nou, ik weet het niet, maar ik geloof dat mijn hart ermee ophoudt of zo. Even. Ja. Maar ja. Maar zo zitten mensen nou. Dat gebeurt bij ons ook. In de kerk. En ja, ik vind het akelig ook, hoor. Ik kan het goed begrijpen en toch vind ik het altijd een beetje pijn, want dit dan denk ik nou niet. Ik gun het de duivel niet, hè. Dan denk ik, broeder of zuster, als jij zo'n ziekenhuis komt te liggen. Oh, heb ik dit, heb ik dat, kan dan niet meer. Was er al bang voor. Nou, dan zal de dokter ook niet voor de aardigheid even om de hoek komen kijken om nou eens iemand te zien met een goed toevoorzicht. Ja, maar moet dat dan? Nou, dat moet niet, dat is de grond niet. Maar ik vind het zo groot, omdat die duivel, die tekent alles zo zwart en zo ellendig. Het is de grote. Als het uit mag komen, een klein beetje ook. Niet in wij moeten zus in dat opgeschroefde gedoe, zo bedoel ik het niet. Maar als het uit mag lopen, in de stille verwondering en overgaan. Zo zijn er verschillende mensen onder ons weg. Die ook wel ogenblikken hebben gehad of dagen van benauwenis enzovoorts. Maar die tenslotte 's nachts waren te zingen. En die tenslotte zeiden, in vrede ontslapen. Nou, dat de buurman zei, ja ik weet niet hoor, heel de nacht terug. Zongen. Niet dat je per se de hele nacht moet zingen, er moet niks. Maar ik wijs het alleen maar aan. Wil je dat graag? Ja hoor. Nou, dan neem ik aan dat je niet toegeeft, dat je niet al te veel toegeeft aan jezelf. Het is zo, en ik weet dat wij eerovers van God zijn, hè? Maar je wil het toch niet wezen. Wel in de ontdekking, waarom nou in de praktijk die trouwe God te miskennen. Om geen kruimeltje krediet op die God te hebben. Dat wil die toch eigenlijk niet. Kijk, en daarom is er dan ook die strijd, die goede strijd. Dus zet Heeren een wacht voor mijn lippen. Als je al te benauwd hebt, dan zou ik haast zeggen in de ziekenhuis, jullie hoeft niet te komen kijken als je in de ziekenhuis, doe de deur maar dicht. Als je niet goed kunt houden. Of zo. Van geestelijke of lichamelijke nood, dat kan. Schaamt hij zich daar dan voor dat hij zo'n kleine nieteling is? Ach, nee. Maar hij schaamt zich ervoor dat de omgeving zou denken dat hij zo'n kleine god en zo'n nietige zaligmaker heeft. Dat vindt hij erg. Hij zegt liever, die God is mij een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn de uitkomsten in de dood. Daarom is dat een belangrijk in een goed toevoorzicht. Want een goed toevoorzicht hebben, je kan zeggen, ja maar dan zit je er nog niet in. Maar dan moet je er eens in zitten. Nou dat weet ik, Job die heeft heel wat afgeklaard. Maar hij mocht ook zeggen, ik weet mijn verlosser leeft. En indien hij mij doodde, zou ik niet doden. Daar gaat het om. Het gaat niet om het vele van onze prestaties, maar het gaat daarom dat er iets mag schitteren van de genade, van de ontferming Gods over ons, kleine mensjes. Een goed toevoorzicht op onze vertrouwen God en Vader dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn dat ze tegen zijn wil zich nog roeren of bewegen kunnen. Nou, dat begrijp ik helemaal niet. Dat kinderlijk toevoorzicht, ja, dat een goed toevoorzicht, dat kan ik, ja, daar kun je begeerig op zijn. Dan kun je zeggen, wat is dat groot, wat is dat heerlijk. Maar om dan te zeggen, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze zich zonder zijn wil niet verroeren of bewegen kunnen. Dat, hè. Dat heeft mij ook gewoon weer in verwarring. Denk, ja. Maar, nou ja, neem nou iets recentelijks. Die mensen in dat vliegtuig die gemarteld worden door die kapers. Zodat we ze misschien wel via de radio horen gillen en schreeuwen en noem maar op. Zijn die kapers dan in Gods hand? Hoe zit dat dan? En als God dat dan in zijn hand heeft, dat ze zich niet bewegen of verroeren kunnen, buiten zijn wil. Is God dan ook medeplichtig? Laat God dat dan toe. Dan kan de Heere God toch wel zorgen dat als die mensen iets willen doen, dat hun arm stijf blijft staan. Of dat ze dood neervallen. Waarom gebeurt dat dan niet? En wat is er dan allemaal gedaan door de ene mens tegen de ander? En had God dat dan allemaal in zijn hand? Dan is het maar een kleine stap om te zeggen, nou dan had God daar zeker ook de hand in. Dat heeft hij dan, dat heeft God dan gedaan dus. En dan kom je weer. Dan kom je weer in die doolhof terecht. Van allerlei vragen. Maar toen ik daarover dacht, toen kreeg ik ook iets anders in mijn gedachten. Alsof de Heere, eigenlijk vanavond pas hoor, terwijl ik de catechismus las, en ik kwam weer aan het laatste stukje, waar ik zoals ik al zei, dan zit je erover te denken, in zijn handen, ja in de handen van de duivel zal die bedoelen, de catechismus, alle schepselen zijn in de handen van de duivel. En dan spookt er wat door de mens heen, hè. Want David maakt toch ook nog groot verschil, dacht ik bij mezelf, uit verweer tegen de catechismus. Ik denk, ja, dat kan die catechismus nou wel zeggen. Maar toen de Heere zei, waar wil je uit kiezen? Want ik wil bezoeken met de bittere tegenheen. Met hongersnood, met pest, met een overheersing door de vijanden. Toen zei David, mij is zeer bang. Wat moet je dan? En toen zei hij, Heere, laat ons dan maar in uw hand vallen en niet in de hand van mensen. Alsof hij zeggen wou, als u de vijanden loslaat, op ons, dan is er geen verwachting. Dan worden we allemaal afgeslacht. Doodgematteld, dan komt er niks meer, dan blijft er niks meer over. Maar hij dacht, omdat hij iets van die God kende, dan maar liever in Gods handen. Een straf waar de Heer zelf de hand in heeft. En toen kwam er een pestziekte over het volk. En er vielen er duizenden bij duizenden. Ik dacht daaraan toen ik dat weer las van de week, gisteren of weet niet wanneer. En ik dacht, ja kijk, daar zie je toch het verschil. Gods hand en de hand van de vijanden. Hoe kun je dan zeggen dat alle schepselen in Gods hand zijn, want dan kun je maar beter met de eerste hand te maken krijgen. Met de Heere God zelf, als je tenminste weet en gelooft dat wij de Heere barmhartig heten zijn, die roemen tegen het oordeel. Kun je daar nog beter mee te doen hebben dan als mensen tekeer gaan. Nou ja, dat zakt dan weer weg in je gedachten en dan denk je, ja. Ik ben een rare spreker, dat ben ik ook wel. Soms zijn er dingen dat ik naar de kerk ga, ik denk, ik weet het ook niet, Heer, alsjeblieft. Maar, nou, onder het lezen hoorde ik opeens een stem. Zeggen, weet gij niet dat ik macht heb u vrij te laten of u over te leveren? Pilatus. En toen zei de Heer Jezus, gij zoudt deze macht niet hebben, als u ze niet van boven, van de Vader gekregen. Toen dacht ik, het is toch waar. Het is toch waar, ik kan elk detail en elk geval kan ik niet bekijken en overzien. Maar dat is de Bijbel, dat is het woord. Dat is het woord. En dan staat die schuldeloze borg en middelaar, hoewel met mijn schuld beladen, maar dat wist Pilatus niet. Die staat daar.
En hij weet ook wel dat Pilatus, wat het dan ook voor een man geweest is, maar als het puntje bij het paaltje komt, dan staat hij aan de verkeerde kant. De kant van het onrecht. De kant van de moord. Gerechtelijke moord. En in die uren zegt Jezus in het allerheiligst geloof en dat vertrouwen op zijn goddelijke Vader. Je zou deze macht niet hebben. Als mijn Vader ze je niet gaf. O, zo heeft Jezus in deze ellendige geschiedenis onzerzijds en Pilatuszijds, heeft hij toch gezien, geloofd eerder, vertrouwd. Dit is ook de weg naar de dood, naar het lijden, naar de verlating, dat ik onschuldig door deze man veroordeeld word. En hij valt niet dood neer, voordat hij wat kan zeggen. Hij blijft leven. En hij was zijn handen in onschuld. En alles gaat gewoon door. En toch Jezus Christus geloofde. Geen schepsel is bij zijn handen. Zodat Paulus in de Romeinenbrief schrijft, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking, benauwdheid, honger, dorst, smaak, leven, dood, hoogte, diepte, niets. Dat betekent niet dat ik niet zo uit het veld geslagen zou zijn, dat ik me al vasthoud, maar dat betekent juist andersom dat God zo vasthoudt. Dat die Christus zo vasthoudt, dat die voor niets opzij gaat. Niet voor de verloochening van Petrus, niet voor de zonde van David. Hij gaat nergens voor opzij. Hij houdt de zijne vast met eeuwige ontfermingen. Al denken ze dat ze losgelaten worden. Kijk, en dat geloofde Paulus. En daarom ging hij niet een prognose maken over zichzelf. Dat hij denkt, nou, ik ben nou zo'n goede christen, ik zie Gods vaderlijke hand overal in. En wat God doet, dat is altijd goed en wel gedaan, daar blijf ik bij. En al schieten ze me dood en al martelen ze me dood, maar dat zal ik dit en dat. Nee. Maar hij was overtuigd van die kracht van de liefde Gods. Dat geen enkele macht, ook hij zelf niet, in staat zou blijken te zijn om die liefde tot het einde, die liefde van Christus, om die te verijdelen. Geliefde gemeente, dat we daar troost in mogen zijn. En ik hoop dat we, toen mijn grootvader ging sterven, een poosje voor zijn dood, de kinderen er allemaal waren, toen, ja, hij had nog een vrij krachtige stem. En toen ze allemaal binnen waren, ook die ene die hij niet had gevraagd. Maar ik geloof dat mijn vader hem ophaalde. Jaap, Jacob, kom. Hij had het zo dwars. Oh, tegen zijn eigen vader zo. Agressief zo, ook kerkelijk. Maar toen waren ze dan toch maar allemaal. En toen zei hij, zo begon hij, dat gaan wij nu ook zingen, zometeen. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan. Hem naar uw woord gered uit al zijn noden. En toen ging hij vertellen. Preken zou je haast zeggen over Gods grote goedheid en ontferming over zijn leven. En toen nam hij afscheid. En toen zag hij Jacob.
Jacob, het waren patriarchale mensen soms vroeger. Jacob, mijn zoon. Mijn ingeland was ontroerd om jouwentwil. En ik heb gezegd vanmorgen dat God niet onrechtvaardig is als die jou voor eeuwig vervloekt. Maar de God van je vader zei, heb ik hem dan al vervloekt? En je vader zei, nee, trouwe Heer, hij leeft nog. Kijk, dan breekt het hart. Dan breekt het hart onder de hoge ernst van het eeuwig blijvende woord. Dan doet de Heer in het sterven nog veel goeds. Maar dat hoop ik dat wij zo ook de reis mogen beëindigen. Misschien gaat het met ons weer heel anders. Dat we geen stem meer hebben, geen kracht. Maar dat de gesteltenis van de ziel mag zijn. Gij hebt heel goeds bij uw knecht gedaan, Heer. Hem naar uw woord uit al zijn noden gered. Want daar zullen we God eeuwig loven en prijzen. En dan is het. Maar beter is de dag des doods. Dan de dag dat iemand geboren wordt. Amen.